We gaan verder met Margriet de Moor. Zij debuteerde in 1988 met de verhalenbundel Op de rug gezien. En voor haar roman Eerst grijs, dan wit, dan blauw won ze de ACO Literatuurprijs 1982. 92. Ja, tikfout. En daarna heeft ze een aantal... Je hebt heel veel geschreven. Veel van je werk is vertaald, waaronder de Kreutzersonate. We kennen hem ook als van Tolstoj, maar je hebt ook je Kreutzersonate geschreven. En die is ook heel mooi, heel bijzonder. Je bent in meer dan 24 talen vertaald, waaronder het Italiaans. Ik herinner me nog een diner met jou in Rome.
Ja, dat was mooi.
Fantastisch.
Ik geloof naar aanleiding van de Kreutzersonate. Ja.
Is dat zo?
Dat boek verscheen daar toen.
Oké. Ja. En jij deinst er niet voor terug om de geschiedenis in te duiken op zoek naar inspiratie. En in jouw laatste roman, De Schilder en het Meisje, ga je terug naar de tijd van de Gouden Eeuw. Amsterdam, Leiden, de Breestraat, de Dam. De eeuw waarin het genie schilderde en het volk leefde. Margriet, zit het in de familie, die voorliefde voor de geschiedenis?
Dat zou ik niet weten. Nee, dat weet ik helemaal niet. Ik kom uit een familie van... mijn ouders waren allebei leraar. En de een gaf Frans en Duits en de ander gaf Nederlands en geschiedenis.
Ja. Oh, geschiedenis. Maar hoe moet ik verklaren dat... daar zijn we dus.
Nee hoor, maar je bedoelt natuurlijk... maar veel romans hebben toch een historisch onderwerp. Ja. En ik heb geen speciale liefde voor de geschiedenis. Op een bepaald moment komt een bepaald thema in mijn hoofd. In dit geval van De Schilder en het Meisje heb ik zo'n klein tekeningetje een keer gezien.
Daar komen we zo. En ik wil het toch even hebben over dat vertellersgen. Want als het volgende fotootje, Marit, is namelijk de foto van iemand die heel erg veel op jou lijkt. Die net zo mooi is als jij. Dat geeft dat voldoening?
Enorm, ja. We hebben er allebei erg veel plezier om. En,
ik zou het zien als concurrentie.
Ben je helemaal gek?
Ja, natuurlijk.
Stel dat jij hebt een bakkerij en je zoon gaat in en wordt ook bakker. Dat
ik steek er meteen de fik in.
Oh, echt waar?
Ja, natuurlijk.
Oh ja, nee, daar hebben we helemaal geen last van. Nee, natuurlijk.
Maar natuurlijk ben je blij, natuurlijk vind je het geweldig. Maar je moet toch ook denken, dit lijkt wel een roman?
Nee, maar dat is toch heel gewoon. Je ziet toch in alle kunsten, in de andere kunsten ook hele families
familie
van
Bach,
componisten, schilders. Het is natuurlijk iets heel natuurlijks. Misschien het gen, maar ik denk misschien eerder nog een wereld waarin je met elkaar leeft. Zij is natuurlijk opgegroeid, helemaal niet met een schrijvende moeder trouwens. Heppe, dus mijn man, haar vader, was schilder en beeldhouwer. En ik was een lezende moeder. Ik was absoluut altijd verslaafd aan het lezen en daarbij gaf ik pianoles. En toen ik eenmaal begon te schrijven, dus ik ben heel anders begonnen dan Peter. Ik heb nooit gedacht, nu ga ik schrijfster worden. Ik ben het stom toevallig geworden.
Je was zangeres.
Ik was
het conservatorium.
Ik ben eigenlijk muzikus. Ja. Dus ik denk ook als een muzikus.
Je bent volgens mij, je bent de enige literaire auteur die ik ken.
Ja?
Die zijn die zijn motto, waarvan het motto een stukje een notenbladmuziek is.
Dat is al voor de tweede keer.
Kan je dat hummen? Voor mij? Je solfège?
Ja, nou kijk, je ziet, Mein junges Leben hat ein End, is dit stukje partituur. En dat slaat op een meisje van 18 jaar die in deze roman ter dood gebracht wordt in het centrum van Amsterdam. Gewurgd, publiekelijk. En dit liedje werd in de straat van Amsterdam gezongen, ook in het Duits dus. Je ziet de dalende lijn en het is... Mein junges Leben hat ein End. Nou, dat voel je wel.
Ja, nee.
Dat het dus heel, heel...
Nou, het wordt me koud om het hart.
Ja, maar toch is het heel leuk, want je hoort precies diezelfde dalende lijn in bijvoorbeeld Apollon van Stravinsky. In Orfeo. Dan gaat dus de onderwereld in. Dus ook weer die dalende lijn.
Prachtig. Nou,
dus dat liedje werd gewoon gezongen. En dat heeft dit meisje, Elsje heet ze, die heeft dat in de gevangenis waarin ze zat. De gevangenis was een cel in het paleis op de Dam. Dat heeft ze vanuit haar cel gehoord.
Moet ze gehoord hebben?
Ja, dat hoort ze gewoon in mijn boek. Ja.
Ja, je hebt wel meer, natuurlijk, je componeert erop los en dat doe je op een fantastische manier.
Ja.
Je hebt al een aantal dingen verklapt, hè? Dat is goed. Want dit gaat over een meisje wat op 3 mei 1664, geen tikfout, wordt ze gewurgd, hè?
Ja.
Publiekelijk.
Publiekelijk.
De Dam in Amsterdam.
Ja.
Dat is, en nu, ze heet Elsje Christiaans.
Ja.
En komt uit Jutland.
Ja.
Ja. Ik wil toch een aantal dingen snappen. Hoe weten wij dat het dat meisje is? Dat ze Elsje Christiaans heet?
Ja, dit is een echt gebeurd geschiedenis. Zij heeft een heel, zeg maar, heel keurig netjes proces gehad. En dat hield in dat dat ook allemaal is opgeschreven. En ik heb die stukken in het archief in Amsterdam opgediept. Ja. In heel mooi 17e eeuws Nederlands is dat opgeschreven wat ze heeft gedaan. Ja. Zij heeft haar slaapvrouw, zo werd dat genoemd, dat is haar hospita, met een bijl de kop ingeslagen. Ja,
een stuk of 7 keer.
Absoluut. Ze heeft het werkelijk van ganse harte gedaan. En als je naar dat tekeningetje kijkt, en dat is de oorsprong van mijn boek.
Moet naar dit.
Oké. Okay. Ja, goed dat jullie het
toch. Ja, hij dan ligt bij mij thuis. Ik heb er een kopietje van gemaakt.
Dan zie je toch een onschuldig meisje. Dan zie je toch een heel lief onschuldig kind.
Nee, ze is dood.
Nou, nee, ze is nog maar net dood.
Oké.
Okay. Zo heeft ze er absoluut uitgezien.
Zo moet ze het uitgezien.
Ze is hier misschien 2 uur dood.
Hoe weet je dat?
Ja, dat weet ik echt allemaal. Ja.
Margriet, je vertelt zo mooi. Waarom dit verhaal? Waarom fascineert dit verhaal je?
Ja, zo gaat dat dus bij mij. Ik ben niet zo'n schrijver die van tevoren enorm aan het analyseren is. Of nou wil ik geïnspireerd door die of die collega. Zo schrijf ik helemaal niet. Dat ene tekeningetje, toen ik dat zag.
Hij hangt in het Metropolitan in New York?
In New York, maar ik zag natuurlijk een reproductie. Mm-hmm. Een heel klein dingetje.
En waar zag je? Waar zag je de reproductie?
Ik zag het in het boek van Geert Mak. Maar ik ken het van heel vroeger, want ik heb ook een tijdje kunstgeschiedenis gestudeerd.
Dus dit is een bekend plaatje? Of een bekende tekening?
Het is helemaal niet zo bekend. Het is eigenlijk heel, heel onbekend. En het was in het Metropolitan, zit het ook in de depots. Het wordt niet tentoongesteld. Ja. Maar bij mij gaat dan zo, op dat moment is het boek er. Echt waar, dan is het boek er en dan hang ik 2 jaar.
Letterlijk?
Ja, eigenlijk in dit geval letterlijk. Want,
waarom?
Vanwege het tekeningetje waaraan je ziet, dit meisje is een moordenares. En het is een heel jong, onschuldig kind.
Hoe zie jij dat het een moordenares is?
Ik weet het, want die bijl hangt naast haar hoofd. En
dat
heeft ze
is het moordwapen.
Dat is het moordwapen.
Werd ernaast gehangen als dit is het moord, zodat het publiek wist waarmee het was gebeurd.
Ja, en niet alleen het publiek. Amsterdam was in die tijd de metropool van het Westen.
Ja.
Was de belangrijkste stad van Europa.
Dat is de Dam zoals hij toen eruit zag.
Ja. Ja, wat leuk. En Nederland is rijk geworden, Amsterdam is rijk geworden, niet zozeer door de VOC, maar door de handel op
de Baltische Zee. Hout.
Al die schepen, dus die voeren zo door de haven Amsterdam. En dan zagen ze dus het Galgenveld. De Volewijk is dat nu. De Volewijk hangt, daar heet nog een voetbalclub naar. En dan zagen ze dat als waarschuwing. Het was een Calvinistische stad. Heel tolerant. Joden, katholieken konden eigenlijk, als ze het niet dol maakten, wel doen wat ze wilden.
Ja.
Maar het was een vrij strenge Calvinistische stad.
In Amsterdam werd van berouw een serieuze zaak gemaakt.
Ja, berouw
dat beschrijf je namelijk in die scène waarin ons Elsje op moet naar het schavot.
Ja.
Dan moet ze nog even bidden.
Ja, ze weigert dat.
En ik vond het wel heftig, omdat ze wordt dan gevraagd door de rechters.
Ja.
Wordt ze dan gevraagd om in de kring plaats te nemen? Ja. Zij zitten gehurkt?
Ja, zij knielen eigenlijk allemaal op kussens. Dus eigenlijk heel sympathiek.
In het openbaar?
Nee, dat was nog in de justitiekamer.
Ja.
We moeten ons hier het Paleis op de Dam, dat tot mijn ergernis dus Paleis op de Dam is, want het is gewoon het stadhuis van de burgers van Amsterdam. Mm-hmm. Hè? Zo is het ook gebouwd. En daar, dat is eigenlijk heel netjes geweest van die schepen, hè, van die rechtbank, want ze wilden haar spijt laten hebben over haar zonde, want dat ze ter dood gebracht werd is eigenlijk niet de voornaamste straf. In die tijd geloofde iedereen in God, iedereen geloofde in het hiernamaals, iedereen geloofde dat lichaam en ziel samen horen. En als je dan niet begraven werd in de aarde, maar je werd zo tentoongesteld, publiekelijk tentoongesteld, betekende dat ook je ziel verloren was. En dat is dus een hele erg straf en die heeft zij extra gekregen. In die verslagen die ik heb gelezen, in die kronieken las het, dat haar lichaam door de locht en het gevogelte verteerd moest worden.
Waarom zo'n zware straf?
Omdat ze dus geen spijt heeft betuigd. Dus zij heeft haar zonde niet berouwd.
Kan je dat navoelen? Waarom? Je hebt natuurlijk alles gelezen. Je hebt je natuurlijk op een fantastische manier ingelezen. Omdat je namelijk ons lezers het minimale geeft om ons eigen beeld in te vullen.
Ja.
Kan je dan navoelen waarom zij geen berouw toonde?
Nou, om je de waarheid te zeggen, dat is ook helemaal niet bekend. Het is helemaal niet bekend. Hier spreekt de roman zich uit. En in die verslag staat helemaal niet dat ze niet heeft bekend. Alleen, er staat wel dat zij niet begraven wordt, maar deze extra straf krijgt. En dan weet je, ik weet dat, ja. Hè, dus het boek weet dat, dat zo ja. zeg ik het steeds, dat er hele zware redenen voor moeten zijn. En wat dan in je hoofd opkomt als mogelijkheid, dat ze geen berouw heeft getoond.
Maar waarom dat is, dat vul je voor de rest niet in?
Nee, want ook haar wandaad, haar moord is onbegrijpelijk. Wat ik een heel interessant thema altijd vind in alles wat ik schrijf, dat is hoe neemt iemand een beslissing? En wij denken dat we rationeler zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want als je al je erg belangrijke beslissingen nagaat, dan weet je dat die helemaal zo rationeel genomen zijn.
Kun je dat stukje voorlezen waarin ze beschrijft dat ze de bijl ziet liggen en ze zegt, hij lag daar ineens klaar voor mij.
Heb jij de pagina?
Ik heb de pagina
helaas. Heb je de pagina niet?
Nou ja, die pagina die staat hier natuurlijk wel in. Alleen ik weet niet uit mijn hoofd welke pagina precies is. Je hebt natuurlijk gewoon in je... Weet je in welk hoofdstuk die staat?
Ja, hij staat in hoofdstuk 24 en dat hoofdstuk heet Moorden, Doden.
Ja.
Dus dat is natuurlijk al meteen raak. Het is wel een mooi hoofdstuk, was ook heel mooi om te schrijven. En die moord, want ik was het er helemaal mee eens toen ik deze roman schreef.
Weet je wat ik dacht toen ik kijk, er is maar... Je hebt natuurlijk die diepe band met de Russische literatuur. Anders schrijf je geen ode aan Tolstoj's kreutzersonaten. Je dacht, bijl, hospita, schedel, Raskolnikov, mis dat een straf.
Nou, die associatie heb ik helemaal niet gemaakt.
Nee.
Maar dat is juist heel goed, eerlijk gezegd. Want ik ben een schrijver die vindt dat de lezer heel erg vrij is.
Dat leg ik er dan maar in.
Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Er zit in de boek heel wat meer dan de schrijver zelf weet. Ja. Althans, in mijn geval is dat altijd zo. Wat wil je dat ik lees? Even zo hier.
Ja.
Ze heeft met één hand de bijl gepakt. Hem met behulp van de andere hand opgeheven. Een stap achteruit gedaan. En in dezelfde beweging een houw uitgedeeld. Ze heeft de slaapvrouw vrij hard opzij van de schedel geraakt. De wond begon ogenblikkelijk voluit te bloeden. Toen de slaapvrouw haar evenwicht verloor en onder verrast geschreeuw tegen haar aantuimelde, leek het wel op een omhelzing. Haar kaak, hals en bovenkleding kwamen dan ook al meteen onder het kleffige bloed van een vreemde te zitten. Ze duwde het mens met haar schouders van zich af, stapte naar achter en zette opnieuw haar handen aan de steel. Je snapt, dat is lekker schrijven, zoiets. Ja, dat is echt waar, Abdel. Ik zeg het gewetenloos. Op het moment dat je zoiets schrijft, moet je het als schrijver daarmee eens zijn. Anders kan je dat niet schrijven, dan wordt het heel... Je moet op dat moment, als het ware... Want nu verzuimen we te praten over het interessante moment van haar beslissing, dat ze die bijl pakt. Hè?
Ja.
Maar goed, heeft zij die beslissing genomen, dan ben ik het met haar eens.
Ja, je beschrijft dat die scène, en die scène houdt me bij, omdat je iets laat zien wat ik niet... Je leest natuurlijk in de kranten over mevrouw stak haar echtgenoot, de echtgenoot sloeg zijn vrouw van het balkon. En je vraagt je dan, het licht gaat ergens uit.
Absoluut.
En wat je eigenlijk laat zien is, het licht gaat uit, maar het licht gaat ook aan.
Ja, want inderdaad.
Ze ziet een bijl liggen en ze zegt, die bijl die lag op mij te wachten.
Ja.
Dus ik moest hem wel gebruiken, een soort van onontkoombaarheid.
Ja.
En vaak als je die rechtbankverslagen terugleest van mensen die moord hebben gepleegd, lees je dat terug. Van het kon niet anders. Ja. Alles wees naar die daad toe.
Dat is zo waar. Wat wij ons niet realiseren, dat is de macht van een voorwerp. Een voorwerp wil gebruikt worden.
Ja.
En die bijl, Elsje, je kunt het, we hebben het allemaal net kunnen zien, dat is een heel onschuldig, beetje onbenullig kind. Ze kwam van het platteland.
Daar hebben we een foto van. Van het platteland.
Ze kwam van
Jutland.
Het platteland van Jutland.
Maar hier. Eentje terug.
Nee, dus dit. Hier kwam ze vandaan en ze wist bepaalde dingen niet. Ze wist bijvoorbeeld niet wat prostitutie was. En dat was een beetje de sfeer waarin zij in dat huis belandde, in het boek. Dat is uiteindelijk de reden geweest waarop zij op een gegeven moment
Hij wordt onder druk gezet.
Zeer onder druk gezet. Ja. Maar het moment dus van een beslissing. Die hospita kwam haar flink woedend nogmaals om geld vragen. Ze stonden met z'n tweeën in de gang. Dan moet je je voorstellen dat hier de buitendeur is. Men had gewoon de straat op kunnen lopen. Ja. Hier ligt op een krukje, er werd in dat huis verbouwd, er lagen een timmerkist en een krukje, lag een bijl. En die bijl kende ze. Want in Jutland had zij altijd, ze had een heel oude vader, had zij altijd hout gehakt. Dus die bijl, die bood zich aan en ze pakte hem. Zij was op dat moment in de situatie, volgens mij kennen wij die eigenlijk allemaal wel, dat hoeft nog niet altijd zo heftig te verlopen, maar we kennen allemaal wel momenten waarin iets anders lijkt te beslissen dan wij zelf. Ja. Dus zij pakt die bijl en op dat moment, en daar gaat het hele hoofdstuk over, is ze echt volledig met volle overgave bezig dat mensen te doden zo nodig 2 of 3 maal, denkt zij onbewust. Ja. En weet je wat zo gek was? Ik zei daarnet, dat was mooi om te schrijven, dat klopt. Dit is ook zeker niet het moeilijkste hoofdstuk van het boek geweest. En ik heb toen als een engel geslapen, toen het klaar was. Ik heb dat zeker niet in 1 dag geschreven, daar heb ik best wel een tijdje over gedaan. Maar toen het hoofdstuk zo was zoals ik het wilde worden, echt als een engel geslapen. Hmm. Maar ik heb aan de schrijftafel het verschil tussen de doodstraf gezien en een moord. Want zij krijgt de doodstraf. En die heb ik helemaal moeten rechercheren hoe dat ging. En dat is nog geen leuke klus.
Nee die beul had een hele ondankbare taak. Want
maar ook door wurging. En dan moet je dus als schrijver weten, hoe ging dat? Dus ik ga opnieuw die archieven in. En er stond niet zoveel over. Hmm. Dus toen moest ik, in Spanje is het nog tot in een jaar of 20 geleden als doodstraf gebruikt.
Door wurging?
Ja. En heb ik dat ook met foto's en platen. Ja joh. Dus in de tijd nog van Franco, dus dat is wel een tijdje langer geleden, maar toch heel recent, hè? Dus vorige eeuw nog. Dus daar kon ik dan inlichting. En
je gaat wel heel ver, hè, om het echt precies te krijgen.
Maar dat was zo ongelooflijk zwaar hoofdstuk om te schrijven. Dus toen zag ik aan de schrijftafel puur het verschil tussen het een en het ander.
Ik wil nog even met je praten over Rembrandt. Oeps.
Oh, ik schrik bijna als je de naam zegt.
Want Marit, hebben wij een mooi. Dat is het mooie. Ja. Dat is misschien wel zijn laatste zelfportret.
Dat is mijn schilder. Dat is mijn schilder.
Dan gaan we naar het volgende. Deze.
Ja. Hij was hier aan bezig.
Ja.
Die dag.
Ja.
1664.
Dat weet je.
Weet je wat zo leuk is? Dat weet niemand. En het zou namelijk hebben gekund. En geen enkele kunsthistoricus.
Dit is zijn vrouw die. Dit is bekend als Joodse bruid.
De Joodse bruid,
maar suggereer dat zijn vrouw hier model voor heeft gestaan?
Ja, maar het is niet zeker, dat weet niemand.
Hij rouwt.
Hij rouwt heel erg, want in het jaar, kijk, het verhaal speelt zich af 1 dag. Ja. Dat is de dag van de executie van Elsje.
Ja. Je introduceert Rembrandt, dag is in het hoofdstuk, jeetje, wat een elitaire man. Want hij gaat op de straat op, hij moet de kleurstof kopen.
Ja, hij moet gewoon zijn werk.
Hij moet werken. En hij houdt aan het rappalje en het gedoe. En iedereen gaat naar die dam. Er is opwinding in de stad, want er staat wat te gebeuren. Hij kijkt, ik had wel het gevoel, kijkt hij, Margriet, zet ze hem nou neer. Margriet de Moor, Rembrandt nou neer als een soort van, het beeld dat wij nu van de elite hebben in Nederland. Die neerkijken, die zijn eigen, die kokervisie hebben, helemaal op hun eigen ding gericht.
Ja, ga je gang hoor.
Ja,
dat
las ik erin.
Ja. Maar
dat vlakje, dat wordt een heel ander verhaal natuurlijk.
Maar in dit boek is deze schilder, die de schilder van het oog is natuurlijk, dat is iemand die niet naar gruwelijkheden wil kijken.
Ja.
Want hij heeft ook de dood van zijn eigen vrouw niet aan willen zien.
Ja.
In dit boek, hè.
Ja.
Dus,
ze is gestorven aan de pest.
Zij is gestorven aan de pest 1 jaar tevoren. Ja. En de pest heeft men toen ook gezien als een straf van God. Dus er komen 2 soorten straf in dit boek voor. En hij wil die beide executies, dus zoals hij de dood van zijn vrouw, op dat sterfbed, wordt vrij uitgebreid beschreven in de roman ook.
Ja.
En degene die zijn stiefmoeder terzijde staat, bij haar blijft, dat erg gevaarlijk was op dat moment. De pest was heel erg besmettelijk. Dat was de zoon van deze schilder. Titus is dat geweest. Hè? Dus deze schilder is oud. En hij is in de rouw. Dus die heeft helemaal geen zin om daar een jong meisje terecht te... Wat gek dat jij dat dan zo hebt.
Nee, ja, dat dacht ik. Ik begon meteen politiek te lezen.
Ik vond het juist heel sympathiek.
Ik had net de opiniepagina van de Volkskrant gelezen. En dan eilt het nog een beetje na.
Oké. Okay.
Dat herstelt zich wel, omdat het gaat heel erg over vakmanschap. Rembrandt. Het gaat heel erg over... En ook, met die handen. Hij denkt met zijn handen. Een hele mooie zin waarin je zegt van... Denken met je handen gaat sneller dan filosoferen of...
Je zou denken dat zo'n roman niet autobiografisch zou kunnen zijn. Hè? Ja. Ik ben ook geen schrijver die heel direct uit het eigen leven dingen neemt. Toch zit er in elk boek van mij heel veel dingen van mijzelf. Ja. En toen ik dit zinnetje schreef, een schilder is gewend met zijn handen te denken, moest ik denken aan mijn man, die schilder was. En ik heb nog al zijn schetsboeken, dat zijn hele grote boeken. Die gaf ik hem ook altijd als cadeau. Die liet ik inbinden heel mooi. Nou, daar heb ik een hele stapel van. Hè? En in de tijd zei ik het al wel eens. Maar nu, als ik er nu eentje opsla, dat is een wonderlijke gewaarwording. Want dan zie ik zijn denken. Dan zie ik zijn denken. En dat is... ook dat kan je weer niet onder woorden brengen. Want de beeldende kunst is iets van het beeld. Maar dat is iets heel intiems. Dus een schilder is gewend met zijn handen te denken, dat staat hier al op pagina 1.
Ja.
En daarom heet deze schilder ook de schilder.
Ja.
Ten eerste...
Toen ik Rembrandt zei, schrok je even.
Ja, niet echt, want ik ben er wel aan gewend inmiddels. Maar
je noemt hem bewust niet.
Nee, want dit boek speelt in 1664. Dat was toen nu. Dat was moderne tijd.
Ja, ja, ja.
Deze schilder was toen nog niet de beroemdheid van 3,5 eeuw.
Nee, sterker nog, je beschrijft het faillissement van zijn bedrijf. Dat is zo pijnlijk.
Om te huilen
Want dan komen dus die pandjesbazen of die mensen die noteren wat hij allemaal heeft, wat ze zo meteen op de markt gaan gooien.
Ja.
Hij heeft zulke... Nou ja, wat hij daar heeft, wat ze dan allemaal noteren,
dat
is zo prachtig werk.
Zo prachtig. En dan moest hij het nog zelf voor ze oplezen ook. En dan gingen zij het...
Ja. Ik vond het wel pijnlijk om te lezen.
Eigenlijk. Oh, dat doet me wel goed, dat het zo op jou is overgekomen. Ja,
dat vond ik
wel
echt heel erg. Want
ik vond het
en heel gedetailleerd. En je noemt een aantal namen, sommige ken ik, andere google ik. En denk ik, jeetje meer, die man had daar gewoon de halve cultuurgeschiedenis op de schouw staan.
Nou,
en dat werd dan in één klap afgenomen.
Ja.
Wat moet het een sterke man zijn geweest?
Ja, hij is een heel geheimzinnig personage. Voor een schrijver is dat heel fijn juist. Er is niet zoveel over Rembrandt bekend, hè, wat hij nou eigenlijk voor iemand was. En dat geeft heel veel ruimte. Vandaar dat dit boek hem... de karaktertrek meegeeft dat hij niet naar gruwelijkheden wil kijken. Dat is helemaal niet bekend natuurlijk. Maar dit boek zegt dat hij, en dat zou best wel zo kunnen zijn, toevallig ben ik, door mijn man, maar ook door veel van onze vrienden en ons leven, heel goed bekend met hoe een schilder op zijn atelier is. En dat is inderdaad die fascinatie van die handen. Wij kennen allemaal de zelfportretten van Rembrandt. En dan lopen we door zo'n zaal en die blik volgt ons overal. En wij denken hij kijkt naar ons. Hij kijkt helemaal niet naar ons. Goed, dat beseffen we. Dan denken we, hij kijkt naar zichzelf in de spiegel. Ook niet hoor. Volgens mij kijkt hij naar het licht op die huid. Welke kleuren moet ik nemen? Hij denkt aan zijn ambacht. Ja. Als er nou iets is wat ik bijna op een emotionele manier zie, dan is het die concentratie van iemand op zijn ambacht.
Ja.
Dat geldt voor elk ambacht natuurlijk. Hè? Maar dus in dit geval van de schilder ken ik het zo goed van huis uit.
Mooi. We moeten gaan afsluiten, helaas.
Jezus.
Ja, echt heel jammer. We hadden... Ik wil even terug naar Elsje en naar Rembrandt. Uiteindelijk wordt Elsje gewurgd en afgelegd. En naar de overkant van het ei gebracht. Op een soort van...
een bootje.
Ja, en hij gaat dat bootje achterna. Want hij,
ja.
Oké, we moeten het kort houden. Ja. Maar waarom... doet hij dat? Waarom besluit hij haar op te zoeken?
De reden is dat op een bepaald moment zijn zoon is thuisgekomen. Die heeft de executie wel gezien.
Ja.
Die vader ziet, die jongen is helemaal overstuur. En die jongen begint het aan zijn vader te vertellen.
Ja.
En nu hebben we het gewoon over de literatuur. Die woorden van het verhaal zijn sterker dan de gebeurtenis zelf, als het ware. En die prikkelen deze schilder om het schilderij waaraan hij aan het werk is, de Joodse bruid, in de steek te laten... en de simpelste materialen te nemen waarover hij beschikt. Een pennetje, schetsboekje, flesje water, flesje inkt. En dan een bootje te pakken. Het is zo symbolisch als wat, maar je hoeft er niks aan te verzinnen. Want het is echt aan de overkant van het ei dat hij dat meisje toen heeft gevonden.
Dodenrijk.
Dodenrijk, ja.
Alleen kunstenaars komen terug met iets wat blijft voortleven.
Precies, ja.
Margriet, ja, dankjewel.
Het was een leuk gesprek.
Ja, echt leuk.
Was een
mooi gesprek. Dankjewel. Margriet de Moor.
Dankjewel.